de tekst voor dit middaguur vindt u in het uw gelezen schriftgedeelte. Uit de profeet Micha, het 7e hoofdstuk. En daarvan nader het 14e vers. Micha 7, vers 14. Daar spreekt het woord des Heren al dus. Gij dan, wijd uw volk met uw staf. De kudde uw erfenis, die alleen woont in het woud, in het midden van een vruchtbaar land. Laat ze weiden in Bazan en Gilead, als in de dagen van ouds. Tot zover. Vanmorgen hebben wij gehoord, uit vers 8, verblijft u niet over mij, o mijn vijandin. Wanneer ik gevallen ben, zal ik weder opstaan. Wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal de Heere mij een licht zijn. We hebben gehoord dat het onuitsprekelijk voorrecht is van Gods kinderen, ook al gevoelen zij zich niet zulke kinderen, maar dat er altijd weer een zal ik weder opstaan gevonden wordt. Niet omdat zij zo sterk zijn, niet omdat hun geloof nou zo groot is dat ze bergen verzetten, maar omdat de Heere de sterke God is. En dat Hij door zijn Heilige Geest het geloof werkt in de harten. En dat is heel anders dan onze verstandelijke waarneming. Ik weet wel, de Heere heiligt het verstand, Hij verlicht het verstand. Maar ik bedoel daarmee met onze verstandelijke waarneming, met onze redeneringen. Want in die redeneringen komen wij er niet uit. Dan blijven wij vervreemd van de kennis Gods. Maar nu dat geloof, dat de Heilige Geest, dat eigenaardige, dat vervloekt zijn, want dat hebben wij gehoord, wie is aan God gelijk, betekent de naam van de profeet, maar ze zijn om hun zonde en hun overtredingen zijn ze gevallen. Je zou dus kunnen zeggen, het is niet vreemd, we vallen in onze eigen kuil die we gegraven hebben. Wat is de zonde altijd, hoe zoet ook in de mond, bitter. Wat is in haar laatste een vergif, een weedom en een ellende. En nu nou dat wonderbare, als ik in duisternis zal gezeten zijn en geen licht zal zien, staat elders bij de profeet. Dat de Heere dan het licht is en dat het geloof door de Heilige Geest aangeblazen, je zou zeggen, door alles heen ziet. En die werkelijkheid die niet gezien wordt, die bij God is, toch voor ogen houdt. Indien Hij mij doodde, zou ik niet hopen. Ja, je hebt meer van die dingen. Midden op de ashoop, de ellende, vrienden die er ook al niets van begrijpen. Alles tegen. Ik weet, mijn verlosser leeft. Hij is de levende. Hij zal de laatste over het stof opstaan. Dat is nu dat wonderlijke, dat van kracht blijft, het zij dat we waken, het zij dat we slapen. Want op de stem die in de middernachtelijke uren weer klinkt, ziet de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet, zullen de lampen brandende zijn. Omdat de Heilige Geest juist dat wonderbare, dat alles overtreffende, plaats geeft in de harten, nochtans, desniettegenstaande, hij die roept is getrouw, die het ook doen zal. De vijanden zijn wel erg blij geweest, hebben we ook gehoord. Die hebben zich verblijd in de ondergang van Juda, in de ondergang van Israël. Dat is een intense, boze blijdschap geweest, die haar oorsprong had in hun haat, in hun boosheid. Want terwijl de muren omver werden gehaald, terwijl de ellende zo groot zou worden, de vijand heeft geschimd. Waar is nou uw God? Waar is de Heer uw God? Die vijanden zagen niet dat ook in de omkering, in de vertelging, God nabij was en is. Zij zagen niet dat juist omdat God een volk heeft, die hij zijn broeders wil noemen, dat hij juist omdat hij hun God is, zulke dingen komen doet over dat volk. Dat hij slaat tot stervens toe. En dat hij uitrukt en afbreekt. En dat hij zich verbergt in zijn grote verborgenheid. Zich met een wolk bedekt. Zodat geen gebed doordringt tot die God. En toch. Toch, en dat is het wonderlijke. Toch hebben wij gehoord uit dat laatste gedeelte, dit laatste hoofdstuk. Al is het waar, wij hebben de straf verdiend. Hier stond, ik zal des Heren gramschap dragen, want ik heb tegen hem gezondigd. Hoewel het waar is en het nog waar is. Dat we bij alle ellende die over ons komen, niet in een soort vergeldingstheorie, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders. Ach, als de Heer ons daarnaar vergold, dan waren wij allen al lang vergaan. Maar wel, dat de achtergronden van al die ellende, van al die ballingschappen, terug te vinden is in ons, in onze zonde, in ons verlaten van hem, de springader van het levende water. Maar nu is het eigenaardige, dat wij zouden zeggen, en dat is in onze oren en ogen gewoon. Als je nu in de gevangenis zit, je bent veroordeeld tot zoveel jaren gevangenisstraf. Dan, en als je dan nog hebt toegestemd en de schuld bekend en beleden, dan zou het toch heel vreemd zijn als zulk een gevangene tegelijk zich vastklampt aan het recht. En dat zulk een gevangene op het recht hoopt. En dat zulke gevangenen zich ook verblijdt dat uit zal komen dat God de twistzaak twist. Wij zouden zeggen, ja, maar dat is dat klopt ergens niet, hè? Als iemand nu om zijn eigen schuld in de gevangenis zit, en als iemand dan bekend heeft schuldig te zijn, en als hij dat ook aanvaard heeft, dat de straf gewettigd is, dat hem niet te veel opgelegd is. Zo iemand haalt het dan toch niet in zijn hoofd om te spreken van verlossing en van recht enzovoorts. En van licht en van de Heer. Ja, laat maar eerlijk zeggen, dat komt een beetje eigenaardig over. En toch. Toch vinden wij zoiets in dit hoofdstuk. Eigen zonde, eigen schuld en nochtans opstaan. Ik zal weder opstaan. Verder. De weg gaat verder. Ja, al val ik 7 maal opstaan. Gebroken, verslagen, ellendig, kreupel, verminkt, opstaan. Dat vloeit uit de opgestane Heren en Zaligmaker. Hij kon van de dood niet gehouden worden. En uit de macht en majesteit van die genade vloeit deze rivier Gods, dit geestelijk heil, opstaan. Verder, hoe vervloekt, hoe verfoeilijk, hoe ledig ook in uzelf, hoe beschuldiglijk voor wet en conscientie. Verder. Er is een heilig moeten van Gods kant. Een heilig moeten. Niet staan blijven. Sodom vergaat. Gomorra verzinkt. Alles vergaat. Door naar Sion. Elk hunner moet daar voor God verschijnen. Daar is altijd in de boodschap van de genade iets resoluuts. In de boodschap van genade is niet het blijvend bij de pakken neerzitten. Nee. In de boodschap van de genade klinkt door. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk? Zie, in dit licht, in die omgeving, lezen of lazen wij of hoorden wij lezen de woorden uit Micha 7. Hoe donker de tijd ook was, die komen zou. Hoe grote verwoestingen ook zouden zijn. Micha spreekt niet alleen zoals zo vaak over laag hangende oordelen, maar hij is in gemeenschap met dat volk zelf een oordeel. Dan praten we niet zoveel meer over. Dan ben ik een oordeel. En daarom is het ook juist dan zo groot, als God het oordeel wegvaagt. En dat Hij, die ons bezocht met de roede en bittere tegenheen, dat Hij ons toeroept, een iegelijk zoon, die ik lief heb, die kastijd ik. Goed. In dat 14e vers, als een woord, enkel woord van nabetrachting, daar staat, gij, of gij dan, maar gij dan is schuin gedrukt, gij wijdt uw volk met uw staf, de kudde uw erfenis, die alleen woont. Gij, dat is de Heere, dat is de God van Israël. Dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob, maar ook van Melchizedek en Job en ook van zijn vrienden. Dat is de God aller genade en barmhartigheid. Om zo'n verzoek, zo'n klemmend beroep op die God te mogen doen, is het nodig dat wij in ons leven die God enigszins van verre, maar toch in het hart gezien hebben. Want ook dit strijdt tegen al onze wetmatigheden in. Een volk dat door God verstrooid, verworpen en verdaan wordt. Een volk dat het zo droevig heeft gedaan. Dat volk wordt gewijd als schapen ter slachting. Dat volk wordt overgegeven aan de totale verwoesting. Dat volk zal in de vloek van de heilige wet, omdat ze niet gebleven zijn bij die wet, dat volk zal in die vloek verteren ten einde toe. Gij, ja, dat is niet een afgod. Dat is niet een of andere hooggeleerde. Dat is ook geen voorganger of behulpsel of hoe je het noemen wil. Dat is die God die de hemel en aarde geschapen heeft. Dat is die God die zei, ik ben uw loon en uw schild zeer groot. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Gij zijt die God die de oren, daar heb je het, wonderen doet op wonderen horen. Gij, in u Abraham, zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Heeft Abrahams kroost dat kunnen verijdelen? Nee, toch? Gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem, te Samaria en het ganse omliggende land. Heeft iemand die God in zijn raad kunnen tegenhouden? Gij. Och, hoe menigmaal is het in het leven zo, dat waar je ook heen kijkt, en dat klinkt natuurlijk wel heel begrijpelijk, je zegt, oh, dat hebben mensen zoveel, maar het is niet zo, dat is niet zoveel. Wat? Wel, dat waar we ook heen kijken, dat er niets is waar we enige troost of enig houvast aan kunnen krijgen. Mensen niet. En wat we ook al hebben, wat we ook al lezen,
Het lijkt alsof het alles op ons niet van toepassing is. En dat in een ogenblik zo naaktheid, geestelijk, over de ziel komt, dat het net is alsof er in de hemel een oog is, dat ziet ons, en daar liggen wij, ik, zo schandelijk, zo naakt, zo blind, zo, ja, zo melaats, zo vuil van hoofd tot voeten. En in het licht van dat goddelijk oog is het ook inderdaad zo dat we niet anders zien. We hoeven nergens meer naar te kijken, naar een ander, naar niemand. Dat valt weg. We kunnen niet gauw een bladzij uit een boek opzoeken waar we ons hart meenden in verklaard te zien. God, die is er. Die ziet alles. En ik, naakt mensenkind. Redeneren helpt niet meer. Nee, dat kan ook niet. En dat de Heilige Geest, die verborgen geest, niet dat wij dat zo op een rijtje zien, want het wordt juist in dat mensenleven, in die ziel, gewerkt. Maar dat er in een ogenblik iets is van gij. Nou, wat dan gij? Gij die heilige, waar je je voor ineen voelt schrompelen, waar je van gevoelt, ik kan zo niet meer leven. Want zijn gramschap, zijn licht, zijn heiligheid brengt onze duisternis zo openbaar. Die doet ons hart van doodschrik beven. Hoe kan dat dan? Waarom zeg je dan gij? Ja, dat ligt op dit vlak. Gij evenwel, gij blijft toch dezelfde, o Heere. Een beroep op God, tegen God. Gij rechtvaardige God, die uw kudde als steentjes wegslingerde, overal heen. Gij blijft toch dezelfde. Gij hebt toch gezegd, ik zal uw God zijn. En de Canaanese zegt, maar ook de hondenkens eten van de kruimkens, die daar vallen van de tafelens, heren. Gij, uw naam is toch Jehovah of Yahweh, de eeuwig trouwe, de God van het verbond, van het leven. Nu is het wel waar, dat die God geen onrecht doet als hij dat diep gezonken volk, als hij die melaatse avondmaalgangers, als hij ze alles onthoudt. En in plaats van zegen, toren over ons brengt. Hij doet geen onrecht. Maar die gij, en nu spreek ik in nieuwtestamentische woorden, die gij is toch die God, die in Christus Jezus nabij geworden is, nabij gekomen is in ons vlees. Hij is toch die God waarvan de oude kerk zong. Wij zijn weer telkens afgeweken en door onze zonde uitgeteerd. Nochtans was God met hen begaan. Hij zag hun angst en tranen aan en hun hateren verwoedheid. Waarom? Dat weet ik ook niet. Wie kan dat zeggen? Om eigen schuld gestraft, door eigen zonde uitgeteerd. En dan nog? Ik denk dat de Vader de angsten en tranen van zijn kind zag. En dat hij daarom die tranen van ons met zoveel stof vermengd niet voorbij gaat. En dat hij daarom die woorden die vol van overtreding zijn, toch hoort. Omdat zijn kind geroepen heeft, gij antwoordt niet, zei ik desdaags moog kermen. Gij, zo zal de mens, die door de Heere, door zijn Heilige Geest, door zijn woord onderwezen is, een blik krijgen, enige kennis, het is allemaal zwak, want wij kunnen dat niet dragen, in het hart van deze God. Want daar zijn ze juist door verbroken. Dat was het breekpunt in hun leven. Dat zij, niet volk, niet verkorenen, niet ontfermen, omdat ze alles vergaten, dat God in eeuwige liefde toch terugkwam. En dat hij toch heeft gezegd, op de plaats waar tot hen gezegd was, gij zijt mijn volk niet. Kinderen des levende Gods, dat is in het hart van God. Ja. Als wij alleen maar uit het verbroken verbond der werken redeneren, dan is daar altijd in de koudheid, de hardheid en de dodigheid van de mens. Maar één blik op die God, die afhoererende vrouw, die ondertrouwde naloopt. En ze tenslotte de weg verspert. En ze vasthoudt. En zegt, ik zal u mij ondertrouwen. In gerechtigheid, in waarheid, in liefde, in geloof. Eén blik op die God, die wonderbare God, die opent een venster. Milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Dan komt de ruimte om midden in het oordeel of de duisternis of de schimpende vijand terug te vallen, ja, terug te vallen op die woorden die als evenveel rotstenen door God neergelegd zijn, terug te vallen op het herder zijn van die God. Op het herderschap over zijn kudde. Ik zei u, een blik op dat hart van God, dat in Christus Jezus ontsloten is, dat maakt de ruimte om. Midden onder de bezoeking, tegen alles in, te roepen, gij. En ik zeg het u, de duivel probeert dat uit te rukken en tegen te houden. Alles verzet zich daartegen. Om de mens die van zijn laatste stellingen wordt afgedrongen, om hem dat woord van de lippen te houden. Maar de geest spoort aan. Gij, heren. Gij. Gij zijt de God van de wonderen. Voor uw aangezicht vervloten de bergen. Zeer milde regen deed gij op uw bezwijkend erfenis nederdalen. U baande een pad door woeste baren en brede stromen. Wateren deed gij ontspringen uit de rotssteen. U maakte het bitter tot zoet. Gij deed brood uit de hemel regenen. Gij richtte, toen uw toren ontbrandde, tegen een ongehoorzaam volk. Richtte gij verwoestingen aan, door de vurige slangen. Maar tussen de stervenden, tussen de wanhopenden, richtte gij een slang van koper op, die de ogen pijn deed vanwege het schitterende licht en de weerkaatsing van de zon. Maar nochtans, die een blik op de slang wierp, die voelde zich gered, die werd gered. Die werd beter. Gij. Het is alsof in zulk een gebed de ganse historie en de openbaring van God in die historie door de profeten, door zijn kerk, te hulp wordt geroepen. Om de Heeren het als het ware voor te houden. Herdenk, bepeinst, uw vastgestaafd verbond. Geef dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Wonderlijk, hè? Ja. De vijand zegt, moet je nou nog bij God wezen? Die God die je zo weggestuurd hebt. Die God die Jeruzalem met vuur laat verbranden. Die God die... Ja. Ja, je zou zeggen, het lijkt wel... Die mensen, dat lijken wel honden die onder de slagen door... naar de voeten van de meester kruipen. Ja, omdat God het doet. Omdat God ze trekt. Wat is er met gij? Het is alsof hier... We laten dat woordje dan eruit. Dat klinkt nog levendiger. Gij! Wijd uw volk met uw staf. Als dat woordje dan is weglaten... en we zouden er dan eens tussen voegen... wat scheelt eraan? Zeg het eens. Gij... Och, Heere, wijd uw volk met uw staf. Dat is geen volk. U hebt ze toch zelf verkoren. Toch zelf apart gezet. U wist wat van uw maaksel zij te wachten. U bent toch de God van Jacob. Die zwerver. Die handige man. die u vreesde. Maar waarvan wij weten uit het woord des Heren, dat ook in zijn leven tot uitdrukking kwam. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Heere God Jacobs, wijd uw volk. Het vervloekte volk, het verstrooide volk, en toch, de profeet kan niet zeggen een volk. Uw volk. En dat zegt hij niet op grond van dat volk. Veel mensen zijn er vreselijk bang om in die zin wat te zeggen. Uw volk, ja, maar. Dan denkt men, kijk, dat is er één van het volk en daar is er nog één, maar. Je zou toch niet zeggen dat dat het volk is, of als je in een kerk komt, dat is de redenerende mens. En zo denken wij doorgaans. Gij dan wijdt uw volk. Waarom? Is dat dan zo'n echt dierbaar Gods volk? Nee. Maar ondanks alles hebt u toch gezegd. Ik ben de Heere, uw God. Hebt u toch gezegd? En u is net in deze uitroep, zegt helemaal met mijn woorden natuurlijk, maar alsof de profeet zegt, als u het niet wil horen, als u het niet overneemt, uw volk, dan moet u dat doen. Maar ik moet zeggen, op grond van uw openbaring, uw volk, hij leefde gelijk met Jesaja. En die heeft gezegd, Heere, waarom doet u ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart, dat we u niet vrezen? Ons heilig en ons heerlijk huis, waarin onze vaderen u looft, is met vuur verbrand. En al onze gewenste dingen zijn tot versmading geworden. Heere, zult gij u over deze dingen stilhouden? Zult ge zwijgen en ons zo zeer bedrukken? Beroep op God. Niet vanwege onze braafheid. Niet vanwege ons God zoekend bestaan of leven. Nee. Waarom dat hij het gezegd heeft. Uw hoop, uw kudde woonde daar, uit vrije goedheid, waart gij haar een vriendelijk beschermer. Dat is Gods werk, niet ons werk, zijn werk. Gij, wat scheelt eraan, wijd uw volk met uw staf, wijden. Wil toch onze herder wezen. Dat oude beeld van de herder, zo menigmaal in de schrift gebruikt. Wie denkt er niet aan Psalm 23? De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Kan dat? Kan de Heer zulke stomme schapen? Kan de Heer zulke schapen, want dat is ook weer een eigenschap van een schaap, dat kun je zien, ik heb het vaak gezien. In ons land dan, maar ik bedoel, vroeger die schapen werden wel eens van het ene naar het andere plaats gebracht. En als dan zo'n man, zo'n boer even weg was, de gekste kanten gaan ze uit. Er is geen, je zou zeggen, geen organisatie in, hè? De een gaat die kant aan, de net de andere kant uit en overal heen. Er moeten gauw maatregelen getroffen worden, anders dan is het helemaal uit elkaar gedwarreld. Zou die beesten geen verstand hebben? Zeggen, laten we nou even rustig bij elkaar blijven, want straks komt de boel weer terug. Nee, lijkt van niet. Herder en schaap, wijd uw volk. Weiden, dat is lijden. Dat is lijden in de grazige weide. Leid uw volk met uw staf. Dat is met uw woord. Met uw heilige geest. Met uw heilige sacramenten. Die staf. Die wondere staf. Die de Heere hanteert. Waarmee hij zelfs, denk aan Psalm 23, in het dal van de schaduw des doods, waar we hem niet zien, waar onze ogen breken, waarmee hij slaat tegen de rotswanden van die donkere doorgang, om ons te doen merken, te doen horen, ik ben er. Ik ga u voor. Hier zie je de herder vaak achterop lopen, maar zo is het in het oosten, is de herder niet zomaar een mannetje, we zeggen, die een beetje achter die schapen loopt te jagen, helemaal niet. Maar de herder, dat is een man met een grote verantwoordelijkheid, die met een staf en ook nog wel met een sterke knuppel voorop ging. Denk aan David die een leeuw en een beer doodde om een schaap te redden of een lammetje. Er was nog geen kleinigheid om als herder voor de kudde uit te gaan. Er groeit ook wel vergiftige planten en stekels en noem maar op. De herder nam alles voor zijn rekening. Hij keek waar zijn voeten gingen, hoe alles was. Dan moesten de schapen volgen. Wijd uw volk met uw staf. Uw kudde, uw erfenis, die als een erfenis uit alle heidenen hebt uitverkoren. Die alleen deed wonen. Heere, wijd ze. Wijd ze. Wees onze herder. Wijd ze in het woord. Ja. Je moet nou niet denken dat om in die hier genoemde vruchtbare weiden in Bazan en Gilead te komen, zoals het vroeger was, als in de dagen van ouds, toen alles nog goed was. Maar je moet niet denken dat dat altijd naar mensenwoorden zo roze geur en maneschijn was. Nee. Want het weiden van de kudde door de herder hield in. Hij brengt ze er. Hij leidt ze steeds weer door bezaaide en onbezaaide wegen. Het weiden van de kudde houdt dus ook in. Uw weg was in de zee en uw voetstappen in grote wateren. Dat kan ook in de woestijn zijn. Wijd uw volk met uw staf. Waar Mozes met zijn staf als een herder vooruit ging. En waar menigmaal de murmureringen niet van de lucht waren, omdat ze dachten dat de Heere geen goede herder was. Dat de Heere en Mozes expres zo in de val hadden laten lopen. Het is de God onterend, ja, nou zo is ons leven. God onterend. Dat is erg genoeg. Dan dachten ze, nou dat is een mooie herder die Mozes. Je zou hem doodgooien. Moet je eens kijken. waar we nou weer terechtkomen. Geen druppeltje water. Praktisch geen beschutting. Die stakkers van kinderen, straks liggen we hier allemaal van honger en van dorst boven alles te versmachten. Ha, wat zullen ze lachen, die Egyptenaren. Trouwens, hadden we er maar gebleven. Ja. Gods weg gaat dwars door de woestijn. En deed de Heer het niet goed? Nou, of dat de Heer het goed deed. De Heer zorgde altijd voor spijzen. Voor water. Zelfs voor vlees. En brood. Gij dan. Wijd uw volk met uw staf. Heere, leid ze door uw woord, door uw geest, door uw heilig sacrament, uw kudde, uw hoop. Ook wij. Ja, ook wij. Geldt nog. Wijd uw volk. Want ja, je kunt wel zeggen, ja, dat doet de ouderling en de Heere zei, en de dominee, de kerk, de Heere zei, wijd mijn lammeren. Wijd mijn schapen tegen Petrus. Ja, maar als daar nou alleen van moet komen. Als dat nou is. Hoe moeten die mannen dan zelf? Huh? Voor hun geldt toch ook dat God wijdt. Ik zal naar mijn schapen vragen. De herder. Ik ben de goede herder. Hoe leidt de Heer dan? Hoe wijdt hij ze? Wel, dat staat in een van die voorgaande versen. Ik zal mijn lust zien aan zijn gerechtigheid. En dan wordt daar met dat zien van zijn gerechtigheid, wordt niet uitsluitend bedoeld. Dat de Heer die lachende vijanden zal beschamen. Dat is niet het hoogste vermaak. En dat de Heere die heidenen is op hun kop zal geven. Nee. Wel kan het zo wezen dat in dat oordeel Gods aan de heidenen het volk naar Gods kant getrokken wordt. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heere. Maar dat is niet de hoogmoed. Dat is niet onze eigen zaak en eer, want we hebben toch zelf de ballingschap en de ellende over ons gehaald door onze zonde. We hebben toch zelf verdiend om met oordeel en vloek gewijd te worden. Nee, dat wijden door de Heere, waarvan in het slot van vers 9 staat, ik zal mijn lust zien aan zijn gerechtigheid. Mijn lust staat er weer schuin gedrukt, ik zal zien aan zijn gerechtigheid. En dat betekent een zien, niet een kijken zonder meer, zoals je gedachteloos iets kunt zien, zonder erbij te denken. Maar dat zien aan Gods gerechtigheid, dat wil zeggen een zien tot bevrediging, tot innerlijke blijdschap, tot leven zien. Ja. Maar is dat dan zo groot als de Heere naar het recht zijn volk wegwerpt? Nee, maar het is ook zijn recht als hij dat volk opraapt. Als hij ze wijdt. Als hij ze, zoals Israël, terugbrengt uit de ballingschap, en dat doet de Heere nog. Het is eigenlijk altijd maar die ene grote lijn die in heel de geschiedenis van Gods kerk ziet. Toen en nu. Maar altijd weer is het dat wonder. Dat God die schuldigen. Dat God die dwaze murmureerders de lering doet aannemen. Zij zullen zien aan zijn gerechtigheid. Ze zullen zich verblijden in de God der waarheid. In oud-testamentische woorden zou je zeggen, ja, die God die ons straft, rechtvaardig, is dezelfde God die ook rechtvaardig zijn belofte vervult. Die het waar doet zijn. Die denkt aan de duur gezworen eed die hij aan Abraham deed. Zijn verbond dat van geen wankelen weet. En in nieuwtestamentische woorden zou je zeggen, ik zal zien aan zijn gerechtigheid. Zou je erbij zeggen wat Johannes riep, ziet het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat is weiden. Op zijn weide. In zijn woord. In zijn heil. Want ja, overal zit altijd een tegenstelling in. Je voelt wel aan, waar zou die schapen van moeten leven als ze voor zichzelf, op zichzelf aangewezen zijn? Het is een teken van rijkdom als er een herder is. Maar wat de schapen betreft is het een teken van grote armoede dat er een herder nodig is. Want ze hebben zelf geen weide. Daar komen ze niet bij, daar komen ze niet aan toe. Daar blijven ze ver, eer het zover zou zijn, waren ze al dood en verhongerd. Weiden. Dus het is niet zo dat de Heere zegt, fruit naar je stal, kijk maar in de kast wat er nog is. Misschien ligt er nog wel wat. Hoe zou dat kunnen? Nee, gij, wijd uw volk, leid ons uit. Uit onszelf. Want wij hebben niets. Leid ons uit onze lege stalling. En breng ons in de vruchtbare landouwen van uw woord. Door uw heilige geest. Omdat ik zie de gerechtigheid. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Hoe zal ik getroost leven, ik, dwaas mensenkind? Hoe zal ik in het midden der ellende, in de duisternis, een ster ontwaren, die mij toch spreekt, dat ik een God heb, een zaligmaker aan zijn rechterhand, een herder, die mij niet ten dode, maar ten leven leidt. Ook al leidt de weg door de Jordaan des doods, toch. Hij leidt mij om te gaan op een rechte weg tot een stad ter woning. Ja, hoe kan dat? O Heere, als u ons leidt. Als u die ellendige erfenis, als u die voor uw rekening blijft nemen. Als u die hoorders en ook die avondmaalgangers, als u ons leidt, ons vasthoudt. Alle de dagen van ons ijdele leven op deze aarde. Al zitten wij midden in het woud, dat kan hier betekenen een bescherming om de weide heen. Zoals op de Karmel gevonden werd, die vruchtbare weide met woud eromheen. Het kan ook betekenen omringd door zoveel duisternissen, ondoordringbare barrières. Het is in ieder geval een tussenzin. Die alleen woont. Jacob zal alleen wonen. In het woud, in het woud. Maar gij wijdt uw volk met uw staf de kudde uw erfenis in het midden van een vruchtbaar land. Zing vrolijk gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Breek uit. Ik zal zien aan zijn gerechtigheid. Zo vlekkeloos en ongeschonden heeft hij ze voor het heidendom tentoon gespreid. Wie is arm? Wie is blind? Wie is naakt? Hij is gekomen. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. De schapen horen mijn stem en zij volgen mij. Hij leeft. Hoe moet het verder? Omringd door het woud. Zien aan zijn gerechtigheid. Dat wil zeggen, gewijd worden in het vruchtbare land. Waar de Heer Jezus als de boom des levens zijn vrucht heeft. En als de ware wijnstok zijn sappen uitstuurt naar de ranken. Het is een vruchtbaar land. Daar is niet te roemen van ons en over ons. Maar daar blijft alleen maar over de roem voor hem. Gij Heer alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd. En geeft uw volk zomaar de zegen. Wat heb je nodig? Wat heb je allemaal nodig? Het is er bij de Heere. Geloof om in de duisternis te zeggen, de Heere is mijn licht. Het is bij hem. Hij is de herder. Hij leidt in de gerechtigheid. Je gaat weer verder, vaak, dan is het zo, als het zondag geweest is, maar ook misschien in zonderheid als het avondmaal geweest is, het geeft altijd een zekere, ja, anders als anders misschien. Maar dan kan het zo wezen, dat je met een plof zo weer in wat dan voor door ons de werkelijkheid genoemd wordt, terechtkomt. Het werkt, de ene verdrukt, de andere minder drukt, de ene veel meer aan zijn hoofd en de andere veel in zijn handen. De moeders moeten weer verder, de vaders, de jongens en de meisjes. Nou, en dan kan het wezen dat net zo is, is niks van overgebleven. Blijkt of het er niks van overblijft. Je wordt zo in beslag genomen door dit en door dat. Hè? Ja, daarbij komen allerlei dingen opnieuw op ons af. Allerlei dingen, problemen. Morgenavond dan lezen we de krant weer. Wat allemaal gebeurd is. Al die ellende die er is overal. Dagelijks word je ermee geconfronteerd. De verleiding en de verzoeking. Voor de jongens en de meisjes en de kinderen. Voor ons allemaal. Als je alles dan eens overziet. Heb je dan nog wel moed? Dan lijkt het wel een koude douche als je zo uit de beschutting van de kerk, zo weer naar huis, zo weer in het leven, zo weer achter de wasmachine staat of achter de andere machines of achter het stuur van je auto. Zo onwezenlijk. Wat dan? Eén ding. Gij. En dat we in alles mogen bedenken. Die werkelijkheid die wij daar zien, dat is toch ergens mijn werkelijkheid niet. En al is het mijn werkelijkheid, het is Gods werkelijkheid niet. Want God gaat door met wijden en waken, met lijden en leren, totdat de eeuwige dag in alle volkomenheid en luister over de kudde zal aanbreken. En ik weet zeker als hij dan zou zeggen. Had je er iets op aan te merken? Dat ze zouden zeggen, nee, heren, het is goed. Het is trouw al wat u ooit bevalt. Het staat op recht en waarheid, man. Het is mijn eeuwig wonder dat ik hier binnen mag komen. En daar, kijk, daar gaan ze. Al die duizenden, die grote scharen. Daar gaan ze. Het is een wonder. Ja, als het kon, dan zou je zeggen. Ik had het niet gedacht. Want ik dacht nog. Ik verzink. En toen hoorde ik uw stem, vrees niet. Ik ben het, uw herder. Amen. Heere, wil ons wijden en leiden in uw gerechtigheid. Want de verzadiging is niet in ons en bij ons. Maar bij uw aangezicht is verzadiging van vreugde, eeuwig en altoos. Laat uw woord en sacrament gezegend zijn, ook in ons midden. Dat wij, hoe langer hoe meer, u, de enige grond en fundament onze zaligheid, mogen kennen. En dat wij belijden niet dat wij het leven, nee, dat wij midden in de dood liggen, maar dat we onze reinigmaking en zaligheid der ziel buiten ons in u, Heer Jezus, zoeken en vinden. Vriendelijk dank voor alles, dat u ons dit alles nog gegeven hebt. Laat onze harten worden opgewekt, om uw naam te mogen prijzen. Wil dan zelf met ons gaan, ook de week verder weer door. Wil ons behoeden en bewaren, voor en met elkander, oud en jong, tot de kleine kinderen toe. Er is nog een kindje geboren in ons midden, een eerstgeboren kind. U hebt het alles nog wel gemaakt. Heere, geef dat dat kind er mag zijn, omdat u zijt en omdat u leeft. En omdat u ontfermer heet en dat u die dood en verdoeming, waarin wij alle verzonken liggen, op u deed aan. Komen. Heere, wil daarin ook de ouders genadigd zijn, opdat ze alle hulp en heil alleen van u mogen verwachten. Wil met ons gaan, totdat de eeuwige Sabbat daar zal zijn, en gij komen zult om te geven een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Amen. Zingen wij van Psalm 118, het tiende vers. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk. Des Heren en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.